Wie kent het schilderij niet? Je kent het niet? Ik zou bijna zeggen cultuurbarbaar, maar... Dit is de terugkeer van de verloren zoon van Rembrandt. Dit is in circa 1662 geschilderd. En het hangt in de Hermitage in Sint-Petersburg. En Bert en Klaar hebben het hangen. En ik ben er natuurlijk vaak geweest. En, op de een of andere manier heeft het schilderij heel veel aantrekkingskracht gehad, denk ik. En vaak iedereen die daar is geweest, denk ik, heb wel dat er iets van, als je naar het schilderij kijkt, dan gebeurt er wat met je. Dan ga je over dingen nadenken. En dat heb ik dus afgelopen week gedaan. En het is een heel bijzonder schilderij. Ik kan het dadelijk een stuk lezen uit Lucas 15. Maar als je het zo voor de eerste keer zo in je opneemt, dan zie je dat er in dat middenstuk, daar dat hangt toch een bepaalde spanning. Tenminste, dat komt dan een beetje bij mij over. En dat gaan we dadelijk ook zien als we het stuk gaan lezen. Het is een overbekend stuk. Hè? Ik denk dat het misschien wel de meest bekende gelijkenis is. Ook onder niet-gelovige mensen. Laten we het gewoon gaan lezen en dan wil ik er wat over gaan zeggen en vertellen. Ik lees de NBG-vertaling. Uit 1951 en we lezen Lucas 15, vers 11 tot en met 32. En Jezus zeide, iemand had twee zonen. De jongste van hen zeide tot zijn vader, Vader, geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelden en ging er op reis naar een ver land, waar hij zijn vermogen verkwiste in een leven van overdaad. Toen hij alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over het land en hij begon gebrek te lijden. En hij trok erop uit en drong zich op aan een van de burgers van het land en die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden. En hij begeerde zijn buik te vullen met schillen die de varkens aten, doch niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zeide, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten, stel mij gelijk met uw dagloners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben het niet waard uw zoon te heten. Maar de vader zeide tot zijn slaven, breng vlug het beste kleed en trek het aan. En doe hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En haal het gemeste kalf en slacht het. En laten wij een feestmaal hebben. Want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen feest te vieren. Zijn oudste zoon was op het land. En toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en dans. En hij riep een van de knechten tot zich en vroeg wat er te doen was. Deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel terug heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan. Maar hij antwoordde en zeide tot zijn vader, zie, zoveel jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden. Maar mij hebt gij nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Doch nu de zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten. Doch hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. We moesten feest vieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Een belangrijk punt om te beginnen is, om het even in de context te plaatsen, tot wie Jezus deze woorden spreekt. En dat lezen we aan het begin van dit hoofdstuk 15. Daar staat, al de tollenaars en zondaars plachten tot hem te komen en naar hem te horen. En de fariseeën en schriftgeleerden moorden en spraken. Jezus spreekt tot tollenaars en zondaars en tot de fariseeën en schriftgeleerden. En misschien kunnen we op deze wijze alvast een beeld krijgen waar dat gesprek heen gaat. Tenminste, de gelijkenis heen gaat. Als we in de christelijke traditie kijken, dan hebben we eigenlijk drie personen. Nou, dat was duidelijk. De jongste zoon, de vader en de oudste zoon. En de jongste zoon staat model voor mensen die van het rechte pad zijn afgeweken. Of, dat is een andere interpretatie, wordt het vergeleken met de heiden. De vader staat voor God, dat is in beide gevallen zo. En de oudste zoon staat model voor mensen die wel op het rechte pad zijn gebleven, maar die dienen te aanvaarden dat God berouwvolle afgeweken personen wil vergeven. En een andere interpretatie die dan aansluit op heidenen, is dat de oudste zoon wordt gezien als het Joodse volk. De uitverkorenen, die altijd bij de vader hoorden, ze ergerden zich aan het heidenen en werden jaloers en verwierpen de Messias. Ik wil eigenlijk van de eerste interpretatie uitgaan, dat de jongste zoon model staat voor degene die van het rechte pad zijn afgeweken en dat de oudste zoon op het rechte pad is gebleven. En later in dit stuk zullen we kijken hoe dat dan verder uitpakt. We beginnen met de jongste zoon. Daar valt heel veel over te zeggen. Die jongste zoon die eist erfenis op. En ik dacht bij mezelf, hoe zou die vader zich gevoeld hebben? Zijn vader was nog in leven, hè, en dan eist iemand de erfenis op. En ik kom er dadelijk nog wel, zullen we voor de vader gaan spreken, nog heel even terug. Maar het is, dat is heel apart natuurlijk. En nadat hij de erfenis heeft te gelden heeft gemaakt, besluit hij om weg te gaan bij de vader, weg te gaan bij de familie. En hij gaat naar een ver land en daar jaagt hij heel zijn vermogen er doorheen. Er staat een leven van overdaad. Het luxe leven leidt hij, alleen staat er niet precies in wat hij dan gedaan heeft. Maar straks komen we bij de oudste zoon en die heeft daar wel een idee over. Maar dat laten we dan nog eventjes even liggen. En uiteindelijk raakt zijn rijkdom die raakt op en hij komt in moeilijke omstandigheden. Hij komt uiteindelijk, gaat hij de varkens hoeden en heeft het zo slecht dat hij zelfs uiteindelijk de schillen van de aardappels gaat eten. De varkens hebben eigenlijk nog beter voedsel dan hij. Maar ergens heeft hij een besef dat hij terug kan keren bij de vader. Want hij komt tot inkeer om toch naar huis te gaan. En ik denk dat dat een belangrijk gedeelte is, want hij komt tot inkeer, maar aan dat inkeer wordt gelijk een actie vastgekoppeld. En ik denk dat het heel belangrijk is. Vaak kunnen we ergens tot inkeer komen, dan weten we van oké, het is niet goed. Maar wat doen we er dan aan? Vaak blijven ze toch liggen. Maar deze jonge man die ernstig in de problemen zit, kleding, qua dingen, zal maar zeggen. Geestelijk wordt er eigenlijk niet zoveel over gezegd, maar hij komt in actie. Het blijft niet bij denken bij hem. En dat vond ik een apart stuk. Ik moest daarin eigenlijk terugdenken. Ik hoorde laatst iemand spreken over in 2010, 5 augustus om precies te zijn, ik heb het al even opgezocht. Is er een mijn gestort in Chili, in San José. En er zijn 33 mijnwerkers die zijn daar, hebben daar vastgezeten, omdat het dak van een kopermijn instortte. En die mijnwerkers zaten 700 meter onder de grond en 5 kilometer van de ingang van de mijn. En ja, op zich een vrij verloren positie, maar ze kwamen er al snel achter dat ze nog in leven waren. En uiteindelijk hebben ze een hele diepe schacht van 600 meter gemaakt, waardoor een capsule heen en weer komt. En op 12 oktober was het gereed. En op 12 oktober werd de eerste mijnwerker gered en de laatste van die 33 werd op 14 oktober gered. En waarom vertel ik dit verhaal eigenlijk? Kijk, die reddingsactie voor die mijnwerkers die kwam er. Maar die actie van die mijnwerkers was wel om in die capsule te stappen. Hè? Om weer uiteindelijk naar boven te komen. Hè? En zo kunnen we dat eigenlijk misschien ook naar vertalen naar misschien ook maar dit verhaal, maar ook maar wat verder. Dat God heeft alles beschikbaar gesteld, maar wij moeten wel antwoord geven op wat hij, in ieder geval een actief antwoord geven op hetgeen wat hij aanbiedt. En ik denk dat, want anders komt het niet. Uiteindelijk is het eigen keuze dat we instappen, maar God stelt alles wel beschikbaar. En ik denk dat dat wel heel bijzonder is, dat we daar ook een actieve houding in mogen aannemen. En wat mij dan uiteindelijk opviel bij de laatste, bij de jongste zoon. Hij toonde berouw, hè. Hij gaf toe van, oké, ik heb een verkeerde keuze gemaakt. En dan de vader. Vader wordt hier natuurlijk, daar wordt ook eigenlijk God mee bedoeld. En eigenlijk de barmhartige God. Ja, wat we net al zeiden, hè, er wordt aan hem een vraag gesteld om de erfenis te verdelen. En ik zei er net al, hoe moet het dan bij die vader overgekomen zijn? Hè? Want hij is toch een leven. Misschien moet het wat platter zeggen, misschien... Zegt de jongste zoon eigenlijk van, ga nou eens dood, want dan kan ik over de erfenis beschikken. Voor een vader is dat natuurlijk echt wel dat is gewoon een hele moeilijke situatie. En wat je dan ziet aan de vader wordt helemaal niet boos in het hele stuk. De vader wordt niet boos op zijn jongste zoon, terwijl hij daar wel alle reden voor heeft. En als we ook naar de geschiedenis van het evangelie kijken, als we de Bijbel er ook op naslaan... De zonde is gekomen in de wereld en God is niet boos. God blijft liefdevol. We zien het bij Adam en Eva, als ze het paradijs uitgezet worden, dat God daarin ook voorziet. Bijvoorbeeld in kleding. En God blijft de liefdevolle God. En hij had alle redenen om het anders te doen. En toch blijft hij de liefdevolle God. En hij gaat in op zoek om om beide zonen de erfenis te geven. Dat is heel belangrijk. Hij geeft de jongste zoon geeft hij de erfenis, maar hij geeft ook de oudste zoon de erfenis. De jongste zoon doet er heel wat anders mee. Maar hij geeft beide de erfenis. En ik denk dat het ook een karaktertrek van God is, hè, dat hij op de uitkijk gaat staan. God had een verwachting van zijn jongste zoon. Dat zijn jongste zoon zou terugkomen. Er staat ook, ik weet niet of het elke dag staat, maar er staat in ieder geval dat hij op de uitkijk stond. Hij had een verwachting dat zijn jongste zoon toch tot inzicht één keer zou komen om weer terug te komen bij hem. En dat deed hij vol liefde en heel geduldig. Hij was daar ook helemaal niet ongeduldig in. En ik denk dat dat ook een karaktertrek van God is, dat God op ons wacht. En dat we altijd bij hem kunnen komen. Kan ik verder spreken? Spreek hard genoeg of moet er... Is de batterij leeg? Ja? Zo. Hè? En het is ook duidelijk dat de vader ook helemaal niet veroordelend is. Niet zowel niet naar zijn jongste als naar zijn oudste zoon. Dat komt zometeen wel als oudste zoon, maar hij is ook helemaal niet veroordelend. Hè? Als de zoon terugkomt, ziet hij hem al van ver af aan. En hij komt zijn zoon tegemoet. Zo blij is hij dat zijn zoon terug is. En hij zou daar ook hele andere dingen over kunnen denken, zeker kunnen zeggen. Maar hij omarmt hem en hij kust hem en hij laat zijn zoon eigen genees uitspreken in die belijdenis die de jongste zoon naar zijn vader doet. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ja, dat is toch het karakter van de liefdevolle God. En de zoon krijgt dan een aantal dingen. En ik heb die eventjes toch op een rijtje gezet, omdat het toch wel ook wel bijzondere dingen zijn. Volgens mij hebben een aantal dingen veel diepere betekenis. Ik probeer het toch nog een klein beetje onder woorden te brengen. Hij krijgt nieuwe kleren. Hè? En die oude kleren moet hij uitdoen. En hij krijgt nieuwe kleren aan. Hè? Het oude leven mag hij afleggen en het nieuwe leven mag hij ontvangen. Hè? Om niets, hè? Want hij krijgt dat gewoon. En dat is natuurlijk een geweldig iets. Hij had het beste gebaat. De vader heeft het beste voor zijn... voor die zoon bewaard. En die heeft hij aan hem gegeven. En de jongste zoon krijgt ook een ring. En een ring is een teken van zoonschap. Hè? Hij is weer opgenomen in de familie. En ondanks dat hij weg was, is hij teruggekomen. En de vader, die bezegelt dat met het geven van een ring. Zodat er de teken van zoonschap. En de jongste zoon krijgt sandalen aan zijn voeten. Dat is toen de tijd had niet iedereen sandalen. Liepen nog heel veel mensen ook op blote voeten. En als je sandalen had, dan kom je uit een wat welvarendere familie. Ja, dat is een teken van waardigheid en van welstand. Ja, maar ook een teken van zijn nieuwe levenswandel. Hè. Hij krijgt rijkdom van de vader. En hij krijgt ook het gemest kalf. Dat was door de vader speciaal apart gezet om voor feestelijke redenen. Er was iets te vieren op dat moment. En uiteindelijk gaan ze eten. Met de familie en ook de slaven erbij. Hè? Dus de zoon hoort er weer helemaal bij. En ik kan me zo voorstellen dat je dan met z'n allen eet. En die zoon is lang van huis geweest. En ook al was het eigenlijk keuze dat ook weer relaties hersteld worden bij dat eten. En dan wordt uiteindelijk feest gevierd in vers 24. Want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Er was blijdschap. Ja, daar wordt een feest om gegeven. Als blijdschap dat zijn zoon weer terug was. En hier zien we de karaktertrek van God. Dat God genadig en vergevend is door zijn zoon. De Heer Jezus Christus. Dat zie je niet in dit verhaal. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk wel zo. Ja, maar God is genadig. En God is vergevend. En we kunnen altijd bij hem komen. Wat we ook uiteindelijk gedaan hebben. En soms lijken sommige zonden van ons. Of als we dan misschien naar andere mensen kijken. Die lijken te groot. Maar dat offer van de Heer Jezus is ruimschoots genoeg voor iedereen. En dan de oudste zoon. Ja, ik ben best wel even een tijdje hierover nagedacht. En ik heb er met Bertus en Klaar ook wel eens over gesproken. Over, en ook wel met andere mensen over deze gelijkenis. Van, ja, waar gaat deze gelijkenis dan om? Gaat het nou eigenlijk om de jongste zoon? Of gaat het nou om de oudste zoon? En wie is er nou uiteindelijk verloren? Ja, daar komen we straks ook nog even op terug. Maar over die oudste zoon valt ook wat een en ander te vertellen. Hij heeft dus ook een deel van de erfenis gekregen. Het staat niet in het verhaal wat hij daarmee gaat doen. Maar hij besluit dus, hij besluit in ieder geval niet om weg te gaan. Hij blijft bij zijn vader. En uiteindelijk komt hij thuis. Dat is niet precies wat hij gedaan heeft. Maar hij hoort van het feest. Maar hij gaat niet meteen naar binnen. Hij gaat eerst even navraag doen. Wat is er eigenlijk aan de hand? Ja, vertrouwt hij het hele zaakje wel? Er is iets bijzonders gebeurd, maar hij heeft geen flauw idee van wat. En wij zouden misschien gelijk naar binnen stappen, maar hij kiest ervoor om aan een van de knechten te vragen wat er nou precies aan de hand is. En een opvallende reactie van de vader. Ook de vader die verlaat het feest en die komt ook zijn oudste zoon tegemoet. Net zoals hij zijn jongste zoon tegemoet kwam dat hij heel erg op de uitkijk staat. Stond, komt hij nu ook zijn oudste zoon tegemoet, die helemaal niet bij het feest aanwezig wil zijn. Dus hij komt beide zonen tegemoet. Er is geen aanzien des persoons in dit geval. En de oudste zoon wordt boos, want dat is de reactie van de oudste zoon. Hij wordt boos op zijn vader, want hij snapt het niet. Dat kennen we, dat verhaal. Hè? Dat die jongste zoon, die is met heel die erfenis, heeft die opgemaakt. Hij zegt in vers 30, hè, want daar lezen we dus dat die je bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen. De oudste zoon werd dus blijkbaar beter wat de jongste zoon deed dan misschien wel de jongste zoon. Maar er was helemaal niet over gesproken. Hij trekt hier, hij doet een aanname. En dat is ook nog een veroordelende aanname. Hij veroordeelt eigenlijk zijn broer. En ook hier zie je weer hoe genadig en barmhartig God is. Want God wordt ook niet boos op zijn oudste zoon, dat hij helemaal niet op feest wil komen. Hij zou hem natuurlijk van harte bij willen hebben. Hè? Dat is de gedachte, hè? Want we zijn één familie. Maar hij wordt helemaal niet boos op zijn oudste zoon. Hè? Ook zijn oudste zoon laat hij in zijn waarde, welke keuze hij ook maakt. Hè? Hij behandelt zijn oudste zoon vol met liefde. In vers 31 lezen we, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Hè? Het gaat niet zozeer om een feestje. Maar het gaat om het feit dat zijn oudste zoon altijd bij de vader kon zijn. Hij was er altijd. En verder houdt het eigenlijk het verhaal daar een beetje op. Het is eigenlijk een beetje een open einde. We kunnen daar alles, daar kunnen we alles van vinden. Daar kunnen we over nadenken. En ik denk dat het goed is. Ik heb geprobeerd een kleine samenvatting te maken. De jongste zoon, die wist uiteindelijk wie die was. Hè? En hij zag dat hij een verkeerde keuze had gemaakt, dat hij een zondaar was. En hij keert terug naar de vader en hij smeekt om genade en krijgt die genade ook. Hè? Dat lezen we in vers 22. En de zoon zei tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar de vader kijkt er dus blijkbaar heel anders tegenaan. Maar die zoon, die wist zijn situatie. De oudste zoon, die dacht ook te weten wie hij was. Want hij komt dan vooral met, de oudste zoon komt vooral met zijn prestaties. Zie, zoveel jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden. Maar mij hebt gij nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Die oudste zoon dacht te weten wie hij was, maar eigenlijk wist hij dat toch eigenlijk helemaal niet zo goed. Hij wist helemaal niet in welke situatie hij verkeerde. Hij wist misschien nog geen eens met wie die werkelijk te maken had. Met welke vader die werkelijk van doen had. De oudste zoon die wil vooral een feest vieren met zijn vrienden. En niet zozeer vrolijk zijn met zijn vader. En als je misschien verder nadenkt, dan kan je misschien nog wel zeggen, als je het even terug op dat vers 29. Zoveel jaar ben ik al in uw dienst. Hij zag zijn vader misschien wel als zijn baas of als zijn leidinggevende. En niet zozeer dat er sprake was van een relatie met zijn vader. En die oudste zoon was ook gewoon veroordelend. Vooral over zijn jongste broer. En ik denk dat we daar wel ons iets bij voor kunnen stellen. En dan komt eigenlijk de kernvraag van dit verhaal. Wie is nu eigenlijk de verloren zoon? Herkennen wij ons in de jongste zoon? Die de vader weer opzoekt. Wij mogen de vader zoveel opzoeken als we willen. De weg is open. En leven wij vanuit de genade die de vader ons schenkt? Of herkennen wij ons in de oudste zoon? Komen wij met onze prestaties bij God? Van, nou God, kijk eens even. Ik ben oudste in de gemeente. Ik spreek. Ik heb dit voor u gedaan. Ik heb dat voor u gedaan. Ik heb zus voor u gedaan. Ik heb zo voor u gedaan. Hoe is het met ons oordeel over andere mensen? Hoe makkelijk zeggen, wijzen wij niet naar de ander. Terwijl we misschien veel beter misschien in ons eigen hart kunnen kijken. De Heer doorgrond en kent mij. Daar begonnen we vanmorgen mee in Psalm 139. Beseffen we nog wel dat de Vader ons elke keer weer genadig is. We mochten vanmorgen ook het avondmaal met elkaar vieren. Daar wijst die genade ook weer naartoe. Beseffen we dat nog? Of is dat voor ons een gewoonte geworden? We mogen als eerste leven uit die genade. We mogen een relatie met hen hebben. Dat is veel belangrijker dan al die werken die we mogen doen. Het gaat als allereerste om onze relatie met God. Door het volbrachte werk van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Het gaat om die relatie met God. En al het andere is helemaal niet verkeerd, is ook goed. Maar als die relatie met hem niet in orde is, als daar geen tijd in gestoken wordt, ja, hoe moet het dan met de rest? Dan worden die werken toch vaak werken uit eigen kracht en niet meer zozeer ingegeven door God. Want alleen Gods werken zijn goed. En hoe wij ook ons best doen, het is voor God niet goed genoeg als werken uit eigen kracht komen. En zoals ik al zei, het is een gelijkenis met een open einde. We kunnen er dus zelf mee aan de slag. Vanmiddag, volgende week of jullie misschien vanavond, als je nog een keertje met een schuine oog ernaar kijkt. Jezus houdt ons en de schriftgeleerden dus eigenlijk een spiegel voor. En ik wil eigenlijk besluiten door te zeggen dat de gelijkenis van de verloren zoon draait niet zozeer om de jongste zoon. Maar ik denk dat het vooral draait om de reactie van de oudste zoon. En ik ga niet beweren dat die oudste zoon verloren is. Nogmaals, het heeft een open eind. Maar heel vaak wordt de nadruk toch wel gelegd op de jongste zoon. Maar ik kreeg toch heel erg sterk de indruk, ook toen ik dit voorbereidde, dat ik heel erg gepakt werd door de reactie juist van die oudste zoon. En ik denk juist dat we daar, als we daarover nadenken met elkaar, straks misschien in onze stille tijd of wanneer we daar ook over nadenken, dat we echt wel eens even bij onszelf de raden mogen gaan van oké, hoe staan wij in bepaalde situaties? De meeste van ons, die kennen de Heer persoonlijk en de meeste kennen hem al heel erg lang. En dan is het toch ook wel weer eens goed om ook maar weer eens in de spiegel te kijken. Hoe is mijn relatie met onze, zeker mijn vader? Daar wil ik mee afsluiten. Amen.